hele goede morgen allemaal. En allemaal gefeliciteerd. U bent jarig. Ja, u bent zich dat niet helemaal bewust misschien. Ik heb vanochtend al mijn schoondochter gefeliciteerd, want die is echt geboren op deze datum. We zijn allemaal een beetje jarig, want het is Pinksteren en dat is toch, ja, zegt men, de geboortedag van de kerk, nietwaar? Dus we zijn met elkaar zijn we jarig en ik vind dat wel gaaf. We zijn dat met elkaar hier, zoals we in Tiel nou bij elkaar zitten in dit gebouw. Ik sprak gisteren, was ik in een speciaal gezelschap en ik sprak met iemand uit Irak, ik sprak met iemand uit Suriname, iemand uit Spanje, iemand uit Peru. En ik geloof dat ik ze nog niet allemaal heb, maar in ieder geval een heel scala aan mensen uit verschillende culturen, verschillende landen. Maar het leuke is, wij hier met ons kleine groepje maken deel uit, net als zij, van die wereldwijde gemeente van de Heer Jezus Christus, die geboren werd met Pinksteren. Dus allemaal een beetje jarig. En ik stel voor dat wij gaan lezen over dat eerste moment, dat geboortemoment, zo je wilt, van de gemeente. En dat is in Handelingen 2. Nou, als je een Bijbel bij je hebt, lees dan met me mee. Heb je hem niet bij je, luister. Hij wordt niet geprojecteerd. Dus het is of meelezen of gewoon luisteren. Dat mag allebei. En we gaan een aantal versen lezen uit Handelingen hoofdstuk 2. Daar staat: en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bij elkaar. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn dat niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Mede, Elamieten en inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Altijd een leuke vraag, hè, van kun je nou herhalen wie er allemaal genoemd zijn? Maar goed, wat we natuurlijk overweldigend hier horen is een heel scala aan culturen en talen. Wij horen hen alle in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? En anderen zeiden spottend: ze zijn vol van zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. En we lezen tot zover. En de rest mag u verder lezen, want het is een spannend en heel mooi hoofdstuk. Wel, ja, het is Pinksteren. En dan gaan we nadenken over de Heilige Geest. En ik heb ervoor gekozen, ja, om in te zoomen op één aspect. Ja, er valt zoveel over te zeggen. En natuurlijk hebben we het veel vaker over de Heilige Geest dan alleen maar met Pinksteren. Trouwens, nog niet zo heel lang geleden heb ik hier ook gesproken over het thema vlammen of smeulen. En toen ging het ook over de volheid van de Heilige Geest. Maar vandaag wil ik eigenlijk inzoomen op één aspect. En ik weet niet of je de weekbrief gelezen hebt, maar dan heb je gezien dat het thema dat ik heb uitgekozen voor vanmorgen is: in de naam van de Geest. Nou, weet ik niet wat die uitdrukking bij u oproept, in de naam van. Nou ja, we kennen het natuurlijk in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest enzovoorts. Dat kennen we in de kerk. Anderen die zullen denken aan het boek of misschien de film In de naam van de Roos. En weer anderen die denken aan Shakespeare, hè? What's in a name? Een roos blijft een roos, ook al ruikt hij heel anders, maar het blijft precies diezelfde bloem. Maar dit is niet de naam die dat bepaalt. What's in a name? Het gekke is, bij Shakespeare lijkt het dan toch helemaal te gaan over die naam. Die blijkt heel erg belangrijk te zijn. What's in a name? Wel, daar wil ik vandaag op inzoomen. Want wij hebben te maken met de komst van, ja, van wie eigenlijk? Van een Heilige Geest. Nou, het werd al aangeduid, voor de kinderen ook. Dat is best wel een beetje ingewikkeld. Wat is dat nou, geest? En ik wil dat graag tegen het licht houden, gewoon van de Bijbelse gegevens. We gaan echt daarop inzoomen. Ik moet je zeggen dat bij het nadenken daarover kwamen bij mij herinneringen op aan een film die ik ooit als tiener gezien heb. En die film die maakte diepe indruk op mij. Het was een film over de onzichtbare man. Nou, ik weet niet of je hem ook gezien hebt, maar die onzichtbare man, ja, dat was wel een leuke film. Want nou ja, je zag een auto rijden, maar je zag geen chauffeur. Maar dat ding, dat ging wel degelijk precies goed over de weg. En je zag op een gegeven moment een dienblad door de kamer gaan. Maar er was geen butler of wat dan ook, maar er ging gewoon een dienblad. En je zag op een gegeven moment een sigaret. En er werd duidelijk aan gezogen aan die sigaret. En er was rook enzovoort. Maar je zag geen persoon die sigaret. En zo ging het maar door in die film. Nou ja, je kunt je van allerlei toestanden voorstellen. Op een gegeven moment iemand, bam, kreeg een brouw oog. Maar ja, ik doe nou zo, maar die vuist die zag je helemaal niet. Er was duidelijk iemand, maar je zag hem niet. Je kon hem niet zien. Nou ja, je raadt al waarom ik die associatie heb met de Heilige Geest. Op deze dag, ja, we hebben het net gelezen, er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles, maar je ziet hem niet. Je kunt hem niet pakken. Er zijn vlammen als van vuur, zegt Lucas de schrijver. En daar hoor je gelijk al een beetje dat hij er ook moeite mee heeft. Want hij zegt als van. Hij weet het ook niet precies te duiden. En dan is er het geluid als van een windvlaag. Het is allemaal als van. Ja, niemand kan het precies grijpen. Een geest. Ja, wat moet je met die naam? En toch is die naam belangrijk. Namen zijn vaak belangrijk. Ik weet niet of je de betekenis weet van je eigen naam. Wij hechten er niet zoveel belang aan, hoewel ik het leuk vind om te zeggen dat Ari, mijn naam, betekent leeuw. Nou ja, daar kun je mee voor de dag komen, nietwaar? Leeuw, misschien heb je wel eens gehoord van Ariel, Sharon bijvoorbeeld. Dat betekent dan weer leeuw van God. Nou, dan wordt hij nog mooier natuurlijk. Maar wij hechten niet zoveel betekenis aan namen, maar in heel veel culturen en ook in de Bijbel wordt veel waarde gehecht aan de naam die je krijgt. Nou, wij hebben, dat heb ik al eens vaker verteld, 10 jaar in Afrika gewoond, in Congo. En daar waren namen heel erg belangrijk. Het duidde altijd ergens op. Ik ken iemand die heette Tjoek Tjoek. Waarom heette die Tjoek Tjoek? Nou, het verhaal erachter is dat toen hij geboren werd, op die dag kwam er voor het eerst een motor in zijn dorp. En dat ding, dat maakte zo nog zo'n ouderwetse motor, weet je, tjoek, 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 tjoek. En daarom heette hij Tjoek Tjoek. Nou ja, goed, het was een aanduiding voor. Ik ken ook iemand die heette Kiese. Kiese, dat betekent vreugde, blijdschap. Ook een naam natuurlijk waar je mee voor de dag kunt komen. Kies, nou ja, alleen al het uitspreken van de naam, dat maakt je blij. Leuk. Maar ik kwam ook iemand tegen, en ik weet nog precies wanneer dat was. Dat was op de dag dat ik voor het eerst in de gevangenis kwam in Boma. Nee, niet zozeer vanwege een overtreding, maar we probeerden de gevangenen een klein beetje te helpen. En we mochten met een groep studenten in de gevangenis. En daar zat een jongen, die was zo... triest zag hij eruit. Ziek, in een hoekje, alleen. Nou goed, ik heb hem later een beetje leren kennen. Die jongen zat er in de gevangenis en zijn naam was Mafwa. En wat betekent ma foi? Ma foi, dat betekent dood. En als hij zichzelf voorstelde, dan was het, ik ben ma foi. Ik ben dood. Zijn hele leven werd hij geassocieerd met de dood. En waarom heette die zo? Wel, toen hij geboren werd, is zijn moeder overleden. En zijn hele leven lang droeg hij de dood van zijn moeder met zich mee. Een naam kan heel bepalend en belangrijk zijn. En dat zien we ook in de Bijbel. En jullie weten dat. Ik bedoel, je hebt, tenminste de meeste van ons hebben vaker in de Bijbel gelezen. En je kent dat gegeven. Maar wat moet je nou met die naam Geest die hier gegeven wordt? Nou ja, als je het woordenboek erop naslaat, dan krijg je bij Geest allerlei dingen die niet per se heel erg helpen. Geest, wordt gezegd, is een immaterieel principe. Ja, oké. Op die dag kwam een immaterieel principe naar de aarde. Nee, daar schiet je niet veel mee op. Een niet-lichamelijk wezen. Ja, oké, maar wat moet je je daarbij voorstellen? Een ingebeeld wezen wordt ook als definitie gegeven. Nou ja, we komen er niet veel verder mee. En trouwens, een ingebeeld wezen, wat wij hier net gelezen hebben in deze tekst, is bepaald niet ingebeeld. Want er gebeurt echt iets, ja, sterker, wanneer Petrus begint te spreken. En ik zei al, lees het vanmiddag nog eens na. Dan spreekt hij geen wartaal. Het is geen inbeelding, het is niet bla 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 of zoiets. Nee, hij spreekt in begrijpelijke, heldere taal, sterker, talen. Ineens in allerlei talen, maar het is geen wartaal, want ze begrijpen precies wat hij zegt. Nou goed, we snappen daarmee dat het niet zomaar wat is, geen inbeelding, hier is een persoon. Een onzichtbare persoon, een redelijk denkende persoon die iets ingeeft. En dan kun je je afvragen, als dat nou gebeurt, hè, dat rare, dat vreemde, we snappen het niet, maar het is een redelijk wezen die geweldige dingen zegt. Hoe wisten zij toen de tijd dat dat de Heilige Geest was? Nou, hoe ze dat wisten? Wel, omdat dit, wat er op het Pinksterfeest gebeurde, voorzegd was, voorspeld was in de oude schriften, in de schriften van het Oude Testament. Het is trouwens een aanrader, als je wilt weten hoe de dingen zitten, ga dan niet alleen maar naar het woordenboek of alleen maar naar Google om het te zoeken, maar zoek eens in de oude schriften. Zoek eens in de Heilige Schrift en dan wordt veel duidelijk. Daar gaat het al over de Heilige Geest. En trouwens, daar komt nog bij, Jezus zelf. We hadden het net eventjes over de hemelvaart, maar kort daarvoor had Jezus gezegd, hey, wacht hier in Jeruzalem, want de Heilige Geest komt over jullie. En het is een paar keer al genoemd in Handelingen. Dus toen dat vreemde, overweldigende gebeurde, toen begreep men, maar dit is het waar Jezus het over had en waar de schriften het over hadden. Dit is de Heilige Geest. Maar ja, dan zijn we nog niet veel verder met de naam Geest. Kijk, als je niet in het woordenboek, maar gewoon in de Bijbel gaat kijken wat de betekenis van geest is, dan kom je eigenlijk heel bazaal op twee dingen. Geest, ja, als je teruggaat naar de grondtekst, maar geest is wind en geest is adem. Geest is wind en geest is adem. En ik wil daar even bij stilstaan, want dat is de naam die gebruikt wordt voor de Heilige Geest. Hij is de wind. Nou ja, wat bedoel je daarmee? Wat leren we daarvan? Wel, de wind, weten we, de wind is ongrijpbaar, de wind is vrij. De wind kun je niet vangen. Je weet hoe dat is met de wind. Als de wind waait en je probeert hem te vangen, en op het moment dat je hem vangt, is het geen wind meer. Hij is ongrijpbaar, hij laat zich niet grijpen. Jezus zei in Johannes 3, de wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij heen gaat of waar hij vandaan komt. De wind is vrij, vrij machtig is de wind. En zo is de Heilige Geest. Dat zegt iets dat hij zo genoemd wordt. De Heilige Geest is niet te temmen, is niet te dwingen, is niet te manipuleren, is niet om te kopen, is niet in te huren. De Heilige Geest is volledig vrij. Vrij machtig. Het is wel geprobeerd. Het is heel vaak geprobeerd. Om de kracht van de Heilige Geest, van die wind, om die te vangen. En daar iets mee te doen. Mensen proberen die krachten te manipuleren. Trouwens, je komt dat in de hele geschiedenis en in alle culturen tegen. Overal en altijd hebben mensen geprobeerd om onzichtbare geestelijke krachten te vangen. Bij ons in onze omgeving in Congo, daar heette dat Kindoki. En mensen probeerden met allerlei rituelen en met amuletten enzovoorts, probeerden ze die geestelijke kracht te vangen. Kindoki. En het is op allerlei manieren, de hele trouwens in onze tijd nog, met mascottes en dergelijke, probeert men als het ware de geest te vangen. Ook al in de tijd van de Bijbel, natuurlijk. We lezen in Handelingen 8, en ik lees een stukje voor, over een zekere Simon. Dan moet je luisteren. Simon die zag de apostelen bezig en die zag hoe de Heilige Geest werkte. Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan. En hij zei, geef mij ook deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus die zei tegen hem, u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft? U zult met uw geld in het verderf worden gestort. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Hoor je dat? Kijk, die Simon, die dacht, als ik jullie geld geef, hè, bij ons was dat ook zo in Congo, met die kindoki, je had priesters, en als je die geld gaf, dan gingen zij de geestelijke machten voor je, met geld macht kopen, kracht kopen. Simon dacht, wauw, dat wil ik ook. En hij dacht met geld die onzichtbare geest te kunnen vangen. Maar we zeiden hem al, hij is vrij machtig. En dat is een prachtig principe. Dat is zo mooi, mensen, als je daarover doordenkt. Je kunt de Heilige Geest niet voor je karretje spannen. Hij laat zich echt niet voor jouw karretje spannen. Maar weet je wat mooi is? Dat betekent nog iets. Het feit dat je de Heilige Geest, die kracht, niet kunt kopen, betekent dus dat rijke mensen niet meer van de geest zullen hebben dan arme mensen. Dat verschil valt volledig weg. De Heilige Geest is niet gebonden aan jou. Er is niet meer omdat jij meer biedt. Nee. En dat is zelfs zo, ja, op andere manieren ook. Het is niet de macht van charismatische leiders of van bepaalde mensen. De geest is vrij. De geest is er ook voor timide mensen. Wist je dat? De geest is er ook voor mensen die niet zo makkelijk. Kijk, ik moet, nu moet ik even zeggen, ik moet denken aan Dov. Dov Bikas, zijn volledige naam. Een Jood. Een man die ik goed ken en hij werkte in Israël onder prostituees en verslaafden. En een geweldige bediening. Dov, oorspronkelijk uit Litouwen. Vader had zelfmoord gepleegd. Zelf wilde hij zelfmoord plegen. Op een gegeven moment heeft God hem in zijn kladden gegrepen. De man is totaal veranderd. Dov Bikas. Ik herinner me een van de eerste keer dat ik in Israël bij hem was. Hij zat met een groep mensen. Hij leidde een... Nou, hij hield een preek. En ik moet je zeggen, die Dov, ja, het is een beetje een, sorry dat ik het zeg, maar een beetje een lobbes. En totaal geen charisma, zou je zeggen. En als hij begint te spreken, dan ja, gaat het een beetje langzaam. Ja, allemaal een beetje saai. En ik denk, man, het gekke is, ik heb een hele serie mensen ken ik die onder zijn bediening tot geloof gekomen zijn. En als die begint te spreken, zo saai als het klinkt, zo krachtig werkt het. Hoe gaaf is dat? De Heilige Geest is niet afhankelijk van jouw geweldige sprekersgaven of hè, jouw dictie. Wel nee, Niet van je geld, niet van je gaven, niet van je talenten. De Heilige Geest is vrij machtig en die kan dof gebruiken. Hij kan jou gebruiken. En hij kan jou gebruiken, hoe je ook in elkaar zit. De Heilige Geest bindt zich ook aan geen enkele persoon, behalve aan Jezus. Ja, hij bindt zich maar aan één persoon. En er is maar één manier waarop je de kracht van de Heilige Geest kunt ontvangen. En dat is door je uit te leveren aan Jezus. Door je uit te leveren aan Jezus. Ja. Ik ben wel eens, mag ik dat er tussendoor zeggen? Ik ben wel eens een beetje huiverig wanneer er gebeden wordt om de kracht van de Heilige Geest. Dan wordt er gezegd, geef mij de kracht van de Heilige Geest. En ik begrijp, dat is goed bedoeld, dus ik wil het ook niet te ingewikkeld maken. Maar lieve mensen, het juiste gebed, en waarschijnlijk bedoel je dat ook, het juiste gebed is, Heer, neem uw macht over mij. Ik wil mij aan u uitleveren, zodat u krachtig in mij werkt. Maar laat mij niet beschikken over uw kracht, maar beschik met uw kracht over mij. Ja, nou, dan hoef je helemaal niet krachtig te zijn. Maar dan kun je net als dof, ja, dan kunnen er prachtige dingen gebeuren. Wel, het goede nieuws is, de Heilige Geest bindt zich aan Jezus. Ja, vrijwillig. En die is er voor iedere volgeling van Jezus. Of je nou een grijsaard bent, of dat je een kind bent. Of je zwart bent, of wit. Of je nou professor bent, of analfabeet. De Heilige Geest, die kan in jou werken. Twee keer, in het korte gedeelte wat we gelezen hebben, staat er, hij kwam op allen. Op allen. Daar zaten ook die midi-mensen bij hoor, echt waar. Maar de Geest kwam over allen. Wel, het tweede wat ik noemen wil, de Geest is vrij. De wind, een teken van de wind is vrijheid. En het tweede is, de wind is krachtig. De wind is krachtig. En natuurlijk, we kennen allemaal die beelden van tornado's in de VS. En nou ja, goed, wat was dat vorig jaar? Dat we bij Leersum die valwind hadden en dat al die bomen ineens om, het was weer eventjes in het nieuws, al die bomen zomaar omkieperden. De kracht van de wind. Nou ja, ik heb Congo een paar keer genoemd nu. Ik kan me nog herinneren dat wij bij de Bijbelschool, dat was een gebouw, ja, ongeveer net zo lang als dit gebouw. We hadden een nieuwe klaslokale neergezet. Zag er behoorlijk primitief uit hoor. Maar goed, in ieder geval, het was nieuw. En de dag kwam dat we het dak erop konden zetten. En dat was met golfplaten enzovoorts. En het dak werd erop getild en dat was geweldig. Zag er fantastisch uit, jongens. Al die golfplaten, wij blij. Nou ja, magnifiek. 'S Nachts begon het te waaien. En de volgende ochtend lagen al die platen, die lagen zo'n 100 meter verderop. Ja, dat was wel een grote teleurstelling, jazeker. Maakte ons de kracht van de wind duidelijk. Nou, in dit geval in negatieve zin. Maar je beseft wel, als de Geest, de Heilige Geest, aangeduid wordt als wind, als dat een kenmerk van hem is, dan weet je dat er kracht is. Elia, daar lezen we over dat hij op een gegeven moment dit zag, een grote, krachtige windvlaag die voor de Heer uitging, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Kijk, dan heb je het over kracht. Dat kan de wind doen. En met de wind valt niet te spotten. Met de Heilige Geest moet je niet spotten. De Heilige Geest is een heilige geest en daar is kracht. Nou, ik heb even een groots voorbeeld gebruikt van dat dak. Elia, rotsensplit. Je kunt het ook een beetje simpeler maken. Een beetje meer alledaags voorbeeld. De kracht van de wind, die zie je ook als je gaat vliegeren. Je hebt wel eens gedaan, vliegeren. Als je wil vliegeren, ja, dan heb je ook de wind nodig. En als de wind die vlieger pakt, dan wordt die vlieger opgetild en dan kan die naar grote hoogte gaan. Als er geen wind is, boem, boem. Nou ja, dan gaat de vlieger, dat wordt helemaal niks. Ja. Nou zegt iemand, ja maar wacht. Je kunt ook, als er geen wind is, als je dan met je touw en je vlieger, als je heel hard gaat lopen, dan krijg je dat ding ook wel omhoog. En misschien is dat wel kenmerkend voor het leven van menige christen. Dat we keihard lopen, waar geen wind is. En we lopen keihard en we proberen maar om ons leven op een hoger plan te krijgen. En we rennen en we vliegen met onze vlieger. En we raken uitgeput. En we raken uitgeput. En weet je, als je je uitlevert aan Christus, dan gaat de geest waaien in je leven. En dan gaat de geest je optillen en dan mag je zweven. Wat een prachtig beeld net. Toen zij die zak opblies, zag je die boeken een beetje wiebelen zo. Ja, ik zat bijna te denken aan zo'n, ja, je hebt van die zitzakken, weet je wel. En, heerlijk, dat is het. Ga je op eigen kracht lopen rennen enzovoort? Of laat je de kracht van de Heilige Geest toe? We zeiden het, Jezus, die zei, de geest waait waarheen hij wil. De geest waait waarheen hij wil. Dat is een plaatsaanduiding. Waarheen? Misschien kunnen we ook wel even de vraag stellen vandaag. Waar? Gewoon als een plaatsaanduiding. Waar waait de geest? Waar? En als je dan de wereld overziet, ja, dan moet ik wel zeggen, dan zie je hier en daar de geest toch wat harder waaien dan op andere plaatsen. Ja? Moet je zeggen dat in Congo, daar waait de geest op dit moment. Er gebeurt wat, mensen. Gisteren met die Peruaan, ja, in Peru, in Ecuador, in Latijns-Amerika. Er zijn bewegingen gaande waar je de geest ziet waaien. En dan ga je natuurlijk afvragen, maar nou, hoe komt dat nou? Dat de geest daar zo waait. En ik heb erover na zitten denken, bij Dov Bikas. Jongens, lief, hè. De wind waait, geweldig. En wat is dat nou? En weet je, ergens, ik kan niet anders dan tot dit kenmerk komen. Dat het meest belangrijk is. En dat is eenvoud. Heel eenvoudig. Een leven dat gekenmerkt wordt door gewoon met de schrift. Ik zei al eerder, daar kun je uit leren. En van gebed. Ik kan niet anders zeggen dat er twee dingen, totaal verschillend in Ecuador, van wat Dov doet met zijn Russische Joden. Maar de komende nomen, het overeenkomstige, dat is dat ze leven eenvoudig met het woord. En ze worden gekenmerkt door gebed. De gebedsbijeenkomsten worden net zo goed bezocht als de zondagse bijeenkomsten. Eenvoudig leven met woord en gebed. Dan ga je in de wind staan. Want dan richt je je op Jezus. Dan ga je in de wind staan. En dan gaat de vlieger omhoog gewerkt. Wel, ik wil nog even wat zeggen over het andere aspect. En dat is, de geest is, dat betekent wind. Maar geest betekent ook adem. Wat wil dat zeggen? Nou, in de eerste plaats dit. Wat is een kenmerk van adem? Of waar heeft adem mee te maken? Met leven. We spreken ook wel over levensadem. En wij kennen die koppeling tussen adem en leven. Als iemand de laatste adem uitblaast, is leven weg. Leven en adem gaan samen. Waar geen adem is, is geen leven. Genesis 2, God blies de levensadem in de neus van de mens en zo werd de mens een levend wezen. Ja, zo, doordat die adem erin kwam. Het meest indrukwekkende beeld in het Oude Testament daarvan vinden we bij Ezechiël. En jullie kennen waarschijnlijk dat hoofdstuk 37 van Ezechiël, waar hij een dal ziet vol met dorre doodsbeenderen. Ook zo'n krachtige uitdrukking, hè? Maar het is dor en het is dood. Bij mij roept het altijd het beeld op van die stapels skeletten bij Auschwitz. Die gruwelijke beelden. Afschuwelijk is dat. En in Cambodja, de Killing Fields. Ik ben naar dat museum geweest. Ja, je wilde eigenlijk helemaal niet, maar allemaal skeletten liggen er. Nou, zoiets zag Ezechiël. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan wordt hem de opdracht gegeven om tot die beenderen te spreken. En ik denk, ja, ben je helemaal gek? Dat is toch helemaal absurd? Maar dan zegt God, beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. 37 vers 5. Ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Wel, wat kunnen wij daarmee? Laten we eerlijk zijn. Nou, misschien eerst even dit. De Bijbel is heel erg duidelijk over het gegeven dat wij allen dood waren door onze zonden. Nou, zo spreekt de Bijbel over diegene die zonder Christus leeft. Dan ben je dood in je zonde. Maar goed, eerlijk gezegd, het kan ook in ons christelijk leven er soms wel een beetje doods aan toe gaan. Ja, dat we ons gedragen alsof we dood zijn. Ja, je kunt je voor dood houden. Weet je, wat kunnen wij dan met dit beeld, dat er nieuwe adem, nieuw leven in ons komt? Weet je, een dode kan zichzelf niet opwekken. Nee, die kan helemaal. En we zien heel veel mensen die proberen om zichzelf op te wekken, als het ware. En dan gaat het om allerlei meditatietechnieken, askese, weet ik het niet wat. Je kunt op allerlei manieren proberen om dat geestelijk leven op te krikken. En anderen die doen het door nauwgezet de wet te volgen. Nou, dat was iets in de tijd van Jezus. Door je strikt daaraan te houden. Maar ja, dan zegt Paulus de letter dood. Daar kom je er niet mee. Wat maakt dan leven? Nou, je weet het, de letter dood. Maar de geest maakt levend. En weet je, Pinksteren is het moment waarop God met zijn geest in ons komt. En dan brengt hij zijn volk op adem. En dat wil hij vandaag doen met jou, met mij en met ons als gemeente. Hij wil ons op adem brengen. Hij wil ons dragen door de kracht van zijn wind. En hij wil ons leven geven. En hiermee ga ik afsluiten. Het volgende, nog één ding erbij. Adem is leven. Waar de geest regeert, is leven. Adem is ook de mogelijkheid tot communicatie. Even een streepje daaronder. Je kunt door je adem communiceren. Kun je spreken. Niet ademen betekent, als je geen adem hebt, kun je niet spreken. Nee, dat is zo simpel als wat. Ik heb ooit een aantal maanden Frans geleerd in Frankrijk, in een taalinstituut, en heel lang geleden, veel kwijt. Maar één ding herinner ik me nog heel goed. Dat ze aan het begin ons hielpen om de Franse woorden goed uit te spreken. En wij hebben problemen met een aantal Franse, of met de manier waarop Fransen de letters uitspreken. We hebben bijvoorbeeld de R. Wij hebben de R lekker voor in de keel. Rotterdam, helemaal lekker natuurlijk. Maar zij hebben de R-achtig in de keel. Dus de R die klinkt in het Frans. En daar moet je op oefenen. Of de S. Hey, wij zeggen monsieur. Dat zeggen Fransman niet. Monsieur, monsieur, monsieur. Je moet je tong helemaal tegen je tanden. Je moet sissen. En ik kan me nog herinneren dat wij met een groep studenten, ja, we hadden er ook nog Amerikanen bij. Ik kan me die ene Texaan nog herinneren, want die hadden nog een extra probleem. Want die hadden dan, de U die spraken ze uit als een O. En wij moesten uitspreken, publion partout. Mooi zinnetje in het Frans. Publion partout. Laat het overal weten, betekent dat. En dan die Texaan, die zat publion partout. Weet je wel. Nee. Publion. Ik zie die Fransman nog. Pu. Nou goed. En we moesten allemaal grimassen. En het was mondgymnastiek, weet je wel. Je zat van, hoe krijg ik nou toch mijn tong zo, dat ik precies die R er goed uitkrijg. Nou, ik kan je wel zeggen, het zag er bizar uit. Wil je zien hoe dat gaat? Zet het journaal aan en het geluid uit. Nou ja, dan zie je iemand die maakt, daar kun je helemaal niks mee. Het ziet er een beetje dom en wereldvreemd uit. Weet je, ik vrees dat wij soms als christenen ook wel allerlei mondgymnastiek doen. We proberen het evangelie te communiceren. Maar vraag je eerst even af, ben je wel vol van de geest? Want als er geen adem doorheen komt, dan ziet het er alleen maar bizar uit. En veel van wat de kerk doet en veel van wat wij doen, wordt niet begrepen. Het is alleen maar een beetje vreemd, een beetje wereldvreemd enzovoort. Maar lieve mensen, het begint met het je toewijden aan Christus. En dan gaat de geest het overnemen. En dan iemand als Dov Bikas, die staat dan in de wind. En dan door zijn gehakkel en gestuntel heen, begint er ineens een geestkracht te waaien. Ja, dat gebeurde ook in de eerste gemeente. Dan lees je in Handelingen 4, toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en alle werden vervuld van de Heilige Geest. En ze verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Hoor je het? Toen kwam het communiceren. De adem ging het. Ze waren bij elkaar in gebed. Ze hadden de juiste richting. En daar begon de geest te waaien. En toen begon het evangelie. Toen konden ze getuigen. En kwam het evangelie over. Wel, moeten stoppen, moeten afronden. In de naam van de geest. Wat zit er veel in die naam? En ik vat het samen. Wat leert ons de naam van de Heilige Geest? Wel, de geest is als de wind. Ja, hij is vrij, vrijmoedig. Geef hem alle vrijheid. Want als je probeert om hem in jouw stramien te vatten, dan houdt het op. Dan is die weg. Geef hem de vrijheid. En de geest is krachtig. Hij wil jou dragen. Hij wil je vlieger laten vliegen. Hij wil je geestelijk leven upliften. De geest is adem. Hij wil leven in je brengen. Laat hem toe om dat te doen. En dan komt het laatste. Kan hij door jou heen communiceren. Hoe timide of vrijsprekend je ook bent. Dan gaat de geest je gebruiken. Tot zegen van anderen. Zullen we bidden. Vader in de hemel, we prijzen u voor Pinksteren. En we prijzen u voor de komst van uw Heilige Geest. En Heer, help ons om met woord en gebed en met elkaar in de wind te gaan staan. En Heilige Geest, kom over ons. Waai door ons leven heen. Waai door deze gemeente heen. Waai door deze groep heen. Waai door mijn leven heen. Zodat mensen de kracht van u, niet van onze mooie grimassen of wat dan ook, maar de kracht van u gaan ervaren. En dat Jezus wordt verheerlijkt en wordt verkondigd. Gebruik ons tot uw eer, in Jezus' naam. Amen.